nog niet gegroet hebben. De commissie van ontvangst die zet zich ook. Want die heb ik op de korrel net dus. Fijn dat u er weer bent. Het lijkt me goed dat ik deze momenten benut om een dankwoord te spreken. En dat richt ik dan. Waar wij onze ontvangst deze dagen gehad hebben. Ik denk dat iedereen wel van gedachten is dat we er toch bepaald niet op achteruit zijn gegaan wat accommodatie betreft. Vergeleken bij het Zeeuwse gewest al had dat ook iets eigens. En al was dat toch minder geschikt om in en uit te vliegen en te vluchten dan deze gelegenheid. Maar goed. Het huis hartelijk dank voor de zorg die ze aan ons besteed hebben en de puiken regeling van de dingen hier. Wat regeling betreft dan denk ik natuurlijk ook vandaag aan de broeders De Visser van Hoorn en Donkersloot. Die het spit afgebeten heeft met zijn hele apparatuur daar. Hartelijk dank dat jullie ook jullie bijdrage geleverd hebben aan het vlot verlopen van de conferentie. Ik ontmoette een glunderende, glimmende broeder van Hoorn die straks zei, we hebben de 50 overnachtingen gehaald. Dus de bodem zit erin. We kunnen er redelijk uitspringen. Ook onze broeders organisten hartelijk dank. De Haan van der Meij heeft ook nog een bijdrage geleverd. En broeder Buis voor jullie inspirerende begeleiding van de zang. Misschien geven we nog wel eens een cd uit. Ik weet het maar nooit. Denkt u vast na over een doel voor de opbrengst. Ja. We gaan beginnen. Ik wilde u met u zingen Psalm 76, het eerste, vierde en vijfde vers. God is bekend bij Juda's stam waar hij zijn hoge zetel nam. Vier, gij vreselijk zijt gij in het gericht. En het vijfde, als God ter hoge vierschaar steeg, het zachtmoedig volk verlossing kreeg, ontzette zich het gans heelal. 1, 4 en 5 van Psalm 76.
Yeah.
Laten we ons samen bidden. Heere des hemels en der aarde, uw aangezicht zoeken wij, nu we hier opnieuw samen zijn. U spaarde ons in de afgelopen nacht en daar danken wij u voor. U gaf ons het voedsel voor ons lichaam. En nu zijn wij hier bijeen, omdat u een woord voor ons hebt dat wij mogen horen, dat we hebben te vertolken. En waarvoor wij u bidden om uw zegen. Opdat we, Heere, uitgetild worden boven wetenswaardigheden die we elkander aanreiken. Opdat wij toch ook uw goddelijke stem daarin mogen horen. In de donkere tonen van het oordeel en het gericht. Maar ook in de evangeliemuziek. Ook de mannen Gods van de oude dag hebben op hun harp mogen tokkelen. En ze hebben ook de blijde klank van uw verlossend handelen laten horen. En daar mogen wij ook vandaag nog van leven, door de vervulling in Christus Jezus heen. Wij bidden u om de Heilige Geest. Wij bidden u om rust en kracht om te luisteren, maar zeker ook om te spreken. En wij vragen u, wil zelf in ons midden zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Broeders, ik lees met u uit Jesaja 1 en uit Jesaja 9. Het zijn maar enkele grepen uiteraard, daar zou veel meer te lezen zijn, maar dat doen we nu niet. Jesaja 1, de eerste 9 versen. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzia, Jotam, Agas en Hiskia, de koningen van Juda. Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter en een ezel de krib van zijn heer. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid. Het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Zij hebben den Heere verlaten, zij hebben de heilige Israëls gelasterd. Zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zou des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en geen derzelfde is met olie verzacht. Uw aardrijk is een verwoesting. Uw steden zijn met het vuur verbrand. Uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. En de dochter van Sion is overgebleven, als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel gelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Uit Jesaja 9, de eerste 6 versen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van degene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der heerscharen zal zulks doen. Broeders, opnieuw, Jesaja, boodschapper van gericht en van verlossing. Ik wil een poging doen in deze tweede lezing om die beide componenten van de prediking van Jesaja in het licht te stellen. Uiteraard, daar is een geweldige samenhang tussen gericht en zonde. Daar is ook een ander tweetal dat nadrukkelijk in de profetieën naar voren komt. Dat is het tweetal van de bekering en de vergeving. En verder, het blijft allemaal wat schetsmatig, wil ik aandacht besteden aan de betekenis en aan de functie van het overblijfsel. En tenslotte, maar ook dat is maar kort, trekt zich het spreken over de verlossing samen in dat prachtige, machtige brandpunt van de profetieën over de Messias koning, in wie het heil en de verlossing als het ware de tastbare gestalte aanneemt. Jesaja treedt onder zijn volk, al blijft daar dus Noord-Israël niet echt mee buiten schot en buiten beeld. Allereerst treedt hij op als gerichts- en boeteprediker. En daarmee staat hij op dezelfde lijn als verreweg de meeste andere profeten. En als het gaat over de samenhang van zonde en gericht, dan moet ik mij wat dat betreft, wat die tekening van Juda's leven betreft, tot de zonden van Juda beperken. En wie deze schriftgegevens verzamelt in oogst, komt er alleen maar onder de indruk van hoe machtig verregaand en alomvattend dat beeld van de zonde is dat de profeet Jesaja tekent. Alle levensterreinen, geen enkele uitgezonderd, zijn door de kanker van de zonde inderdaad aangevreten. Maar het valt ons op dat waarin dat roepingsvisioen zoveel nadruk krijgt dat gegeven dat de lippen van de profeet Jesaja worden aangeraakt met de kool van het altaar, het juist ook om te beginnen de zonden van het woord zijn die door hem worden gesignaleerd en bestraft. Hij is immers zelf onrein van lippen. En hij woont in het midden van een volk dat onrein van lippen is. De serafs ontdekten dat gisteren zingen de lof van de heilige God met hun onbezoedelde lippen. Nooit één verkeerd woord en één kwaad woord over God gedacht of gesproken. En onder de indruk van dat majesteitelijke gegeven begint Jesaja aan zijn profetische arbeid. En van meet af aan hoor je hem van leer trekken. Al is die uitdrukking wellicht te menselijk, maar je hoort hem van leer trekken tegen het hoogmoedige spreken. Tegen God in en tegen zijn woord in. De tong en de daad zijn tegen de Heere. En men tart, zo komen we de uitdrukkingen tegen, men tart zijn ogen vol majesteit. Een ander aspect wat daarin heel belangrijk is, komen wij tegen in hoofdstuk 5 vers 20. Waar die bekende woorden staan, het wee wordt uitgesproken over degenen die het kwade goed noemen, het goede kwaad, die de duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis, die het bittere tot zoet maken en het zoete tot de bitterheid. Diabolisch, omverwerpend, verstorend en verbrekend, altijd weer. En de parallel met de profetieën van Jeremia kan ons nauwelijks ontgaan hier. U weet dat ook deze man God zijn bittere, je zou haast wel zeggen, levenslange strijd gevoerd heeft met de leugenprofeten. Die geweldige antimacht die zich in zijn dagen samengetrokken heeft tegen de aanval van de waarheid Gods bij monden van Jeremia. Wel diezelfde antimacht is, zij het misschien wat minder tot de verbeelding sprekend, maar toch ook degelijk en wel duidelijk aanwezig in de dagen van onze profeet Jesaja. Leugenprofetie, ontkrachting en de omkering van de heilzame orde die God ingesteld en gegeven heeft. Je stuit daar, en je zou natuurlijk over elk element wat nu aan de orde komt een breed excurs kunnen maken wanneer je het naar de huidige tijd toe overbrengt, maar ik denk dat u daar zelf mans genoeg toe bent om dat te doen. Je stuit op een van de meest essentiële zonden. En dat is die zonde die de complete ontbinding van de staat en de samenleving op haar geweten heeft en ook inderdaad tot stand brengt. En dat is de vervalsing van de zedelijke grondbegrippen. En in ruimere mate, in ruimere zin, de totale verleugening van het leven. Zoals je daar ook de parallellen van vindt en de weerklanken van vindt in diverse psalmen, waar gesproken wordt over recht dat struikelt op de straten en dat de fundamenten worden omgestoten en dat de goddeloze hoog ten troon zit en braakt in zijn vijandschap en blaakt tegen de levende God. En die totale verleugening waar Jesaja mee te maken krijgt, dat is daarom zo ernstig. Omdat men weigert ernst te maken met de werkelijkheid. Die verleugening zorgt ervoor dat het gros van de mensen constant de oogkleppen opdoet of zich laat voorbinden om de werkelijke situatie niet te zien. En met onwaarachtige woorden zichzelf en anderen te misleiden. Broeders, ik denk dat hier een van de hoofdfronten ligt in de altijd voortdurende strijd tussen het rijk van het licht, het rijk van de waarheid en dat van de duisternis en van de leugen. Daar hebben wij gistermiddag, want het gaat om dezelfde dingen, ook het nodige van gehoord. En ieder maakt de toepassing dan maar voor het heden. Het boek Jesaja begint met die klacht die de Heere God ten aanhoren van de hemel en van de aarde aanheft over zijn volk. En daar moet een mens toch de tranen in de ogen springen. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen mij overtreden. Dat alleen al. En dan, ja, dan baant dat oordeel van God zich als een vloedbaan hier wee, het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid. Boosdoener geslacht, slecht handelende zonen, staat er eigenlijk. Ze hebben de Heere verlaten en ze hebben de heilige Israëls gesmaad. Zonde, dat kun je onder veel noemers vatten. Maar het is altijd, hoe je het went of keert, afval van God. En dat is een zonde die alleen een verbondsvolk begaan kan in die strikte toegesneden zin. Uitstek het verbondsvolk. Dat volk staat niet in een neutrale positie tegenover zijn God, allerminst. Het staat in de positie van de verbondsbetrekking die de Heere God ingesteld heeft vanaf Abraham tot in het duizendste geslacht. Dat is een bijzondere band die Israël aan de Heere bindt. En daarom draagt die afval hier in Jesaja om te beginnen het karakter van een grootscheepse ondankbaarheid. Jesaja 5. Juda is de wijngaard waaraan God alle moeite en zorg die je maar bedenken kunt ten koste heeft gelegd. En waar hij alles aan gedaan heeft omdat het hem begonnen is om goede vruchten uit de wijngaard voor zich te ontvangen. Maar al zijn trouwe liefde wordt met ondankbaarheid beloond. De wilde, wrange vruchten. Zoals een nieuwe vertaling dat zegt, hij hoopt op een goed regiment. En zie, het was een bloedregiment. Op rechts betrachting en ziet, het was rechts verkrachting. En Jesaja brengt dus deze zonden, die tot in de wortels van de samenleving reiken, in verband met het zoonschap van Israël. Zij zijn de opstandige, de ontrouwe zonen, die de vader verloochenen, die hun afkomst negeren. En hij heeft die zonde nog meer op een specifieke manier gekarakteriseerd. In overeenstemming met zijn godsverkondiging, want dat zagen wij gisteren, hij kent de Heere vanuit die adembenemende ontmoeting, allereerst in zijn majesteitelijke heiligheid, waarin hij is gezeten op zijn verheven troon. En daaraan beantwoordt ook dat hij naast de afval en de ondankbaarheid in de zonden van het volk van Gods verbond op de voorgrond ziet treden de machtige hoogmoed, de hubris. Het megalos, het grote. Het reusachtige wat zich daar tegenover God gaat verheffen. De zelfverheffing van het schepsel tegen God. Het babelachtige. Het oeroude. Dat zichzelf een toren bouwen om zich daarin tot God op te heffen en boven God uit te komen en tegen God te verschansen, om God te ontkronen. En om dan na deze godsmoord in een vals gevoel van eigen kracht Gods heilige wet met voeten te treden en al zijn roepstemmen met een snerende spot te beantwoorden. Dat zijn de zonden die alleen een verbondsvolk begaan kan. En daarom ook met vele slagen geslagen wordt. En dat is ook dat ontroerende. Dat volk dat zo hoog staat en gesteld is. Gods zoon Israël. Dat God zegt, dat volk van mij dat is dieper gezonken dan een os en een ezel. Die geven nog tekenen van herkenning en waardering en van zich thuis voelen bij hun eigen kribbe. Bij hun voerbak. Maar mijn volk verstaat niet meer. Israël heeft geen kennis. En bedoeld is de praktische geestelijke kennis die uitkomt in de omgang met God, in het respecteren van zijn wil, in het vrezen van de heilige Israëls. Omdat het innerlijk vervreemd is van God, neemt diens naam dikwijls genoeg op de lippen. Oh, en het meent ijverig hem te dienen, maar het kent hem niet en het verstaat niets van zijn dienst. Een gegeven waar je altijd weer op stuit. De innerlijke leegloop van de religie. Het vliegwielachtige. Het voortgang vinden van de ceremoniën en de plechtigheden. Zoals ook de Puritijnen daar uiteraard niet ten onrechte mee geworsteld hebben en tegen gefulmineerd hebben, tegen de riten van de staatskerk. Waar zij eenzelfde geesteshouding bespeurden als die hier Jesaja ontdekt, tegenkomt in zijn eigen volk. Omdat God er een walg van heeft en dat hij het niet meer ruiken mag, de reuk van de wierook en van al wat er opstijgt tot in zijn heilige neus gaat. En als een volk zijn God niet kent, dan kent dat volk ook het handelen Gods niet meer. Dan verstaat het de weg die God gaat met een volk niet meer. En ik hoef u niet te vertellen hoezeer dat vandaag de dag in ons eigen arme land met de handen is te tasten. De vijanden hebben Juda overvallen, heel het land verwoest, steden in brand gezet. Het zij je hier moet denken aan de Syro-Efraïmitische inval, de dreiging, of van veel latere datum van de Assyrische inval. Heel het land verwoest, de steden in vuur en vlam gezet. Alleen is Jeruzalem als een enclave nog over, eenzaam en verlaten, als een hutje in de wijngaard, een nachthut in de komkommerhof. Maar hoezeer het ook allemaal nabij komt, het volk merkt het niet op. Het is allemaal tevergeefs. De hand Gods wordt niet ervaren. Het ontbreekt aan de rechte kennis van God en van zichzelf. En dat is de regelrechte oorzaak van de komende ondergang. En al deze zonden komen ook tot uiting. Let u daarop. Het gaat altijd één kant uit. Komt tot uiting in de verwerping van de prediking van Jesaja. Zij het dat dat niet zo schrijnend naar voren komt als bij een man als Jeremia, maar het is aan de orde, telkens weer, beleefder. Zoals wij dat ook kennen. Oh, zo geciviliseerde afwijzing van het woord Gods. Maar het wordt al lomper en bruter. Scherper. Want in die prediking van Jesaja, daar zindert de openbaring van God. En daar is de bekendmaking van de wil van God en van zijn raad aan de orde. En men versmaat die verkondiging van de heilige Israëls. Men heeft er tabak van. Men spot zelfs. Dat is een heel dieptepunt, denk ik ook, wat Jesaja meemaakt. Men spot zelfs als die profeet het heeft over de dag van de Heere God, de dag van het oordeel. Nou, dat die dag komt, dat die haaste, dat hij zijn werk bespoedige, opdat we het zien en laat naderen en komen de raadslag van de heilige Israëls, dat wij het vernemen. Hoofdstuk 5, vers 19. En die verregaande eigen wijsheid, want de zonde komt altijd concreet aan de orde en aan de oppervlakte. Die verregaande eigen wijsheid komt later telkens opnieuw uit in de eigenwillige politiek die ze voeren. Tegen Gods wil in en tegen de uitdrukkelijke waarschuwing van de profeet in. Want ze menen, ze hebben een voorzichtig verdrag gemaakt met de hel, weet u wel. Zij menen met hun diplomatieke wijsheid de dood en de hel en de Heere God zelfs te slim af te zijn. Ik wil maar zeggen dat met onze profeet Jesaja van meet af aan ontmoet de realiteit die hem voorzegd is dat het volk en de vorsten niet zullen luisteren. Dat is hem aangezegd in zijn roepingsvisioen. Die verhardende werking die zijn prediking openbaren zal en zal uitoefenen. En in dat verband gebruikt de profeet ook in het latere stadium dat aangrijpende woord van God over de geest van de diepe slaap die God over het volk heeft uitgegoten. Dat is ook een van die majesteitelijke geheimen in het handelen Gods, waarvan ons toch zoveel is geopenbaard. Ook met het oog op de bediening van het woord van God dat wij ervoor hebben te beven. En dat wij het niet ongenoemd moeten laten. En al die neuswijsheid die je vandaag de dag ontmoet, waarin men God zo zachtjes aan willekeur verwijt, of een bruut machtsmisbruik, u kent dat allemaal wel. Broeders, wie zou het durven denken? Het lijkt wel alsof God bij Jesaja met zulke dingen begint. Maar Jesaja was ook de eerste niet die gesproken heeft. Wees er goed van overtuigd dat God nooit met zulke dingen begint. Hij doet het altijd nadat zijn volk zijn woord veracht heeft. En hij doet het altijd als straf voor het onverstand dat het tegenover de profetische prediking constant aan den dag heeft gelegd. Het zou kunnen zijn omdat we te weinig oog hebben voor deze aspecten. Waar het ook gaat over de gestage bediening van het woord. Ook nogmaals waar onze bediening van het evangelie van een toch ander gehalte is dan de profetie van een man als Jesaja. Ik hoop dat u er allemaal naar uitziet. Ik verwacht niet anders dan dat uw prediking een reuk des levens ten leven zal blijken te zijn. Anders moet je de preekstoel niet op. Als je denkt het was toch maar voor één of twee, dan moet u maar beneden blijven. Dan richt u tenminste niet nog meer schade aan. Omdat het een diep verlangen in ons hart is, dat het een reuken des levens ten... Ja, dat je het evangelie de mensen onder de neus houdt. Letterlijk. Dat hoop je toch. Maar wie van ons stoot toch ook niet bij tijd en wijle op dat andere aspect, dat je het als het ware voor je ogen zich ziet voltrekken, soms letterlijk in de kerk, dat je de afkeer van het gezicht van mensen scheppen kunt en de vijandschap kunt traceren. Wie ontmoet niet dat aspect bij tijd en wijle dat de prediking ook een reuken des doods is ten dode? En dat we ook daar in de majesteit van Gods eerbiedigen en beven voor zijn geheim. Dat God ons ook daarvoor gebruikt. Het is een vaak diep verscholen en misschien wel weggestopt aspect. Maar het is er wel. Het is er wel zeker. Ik weet best, wij moeten daarmee niet schermen te pas en te onpas. En nee, ons niet terugtrekken op dat smalle strookje grond waarop wij denken, och... Ja, waar doe ik het voor? Het zijn er toch uiteindelijk maar enkelen. Maar bedenk wel hoe de zinderende volmacht van de bediening des woords zich profileert tot sleutelmacht. Wie niet gelooft, wordt buitengesloten. Omdat hij zichzelf buitensluit. En dat betekent heel concreet en praktisch dat het ook voor ons betekent het gevaar te vermijden van enkel de lieve dominee te willen zijn. Die maar één snaar op zijn viool heeft. En die maar één aspect heeft altijd de zon zij te preken. Want die vreselijke preken, broeders, waarin alles altijd op zijn pootjes terechtkomt. En waar geen mens zich een buil aanvalt en geen verwonding aan oploopt. En waar die nooit met een gebroken hart meer de kerk uitgaat. Vanaf zijn roeping wist Jesaja intussen van het komende gericht over de zonde. En van dat gericht heb ik maar een paar schetsmatige lijnen getekend. Dat gericht dat kondigt hij aan in 6 vers 11 als de verwoesting van het land... En in 2 vers 10 en de volgende versen voert de profeet het bekende begrip van de dag des Heren in. Centrale notie. Het geeft misschien een beetje op Lloyd Jones te lijken, de most fundamental. Maar goed, die zijn er nogal wat hier. Een dag die de Heren der Heerscharen houdt over al wat trots en hoog is over. Ja, en ook taalkundig is het. Ja, misschien moet je daar gevoel voor hebben, maar... Het is een adembenemende uitgieting van woorden en beelden die achter elkaar aaneilen. Cederen van Libanon, eiken van Bazan, trotse bergen, verheven heuvelen, hoge torens, versterkte muren, alle Tarsisschepen, alle kostbare pronkstukken. Hamert eruit. En onder die dag des Heren verstaat het Oude Testament in het algemeen de grote dag van de toekomst waarop de Heere zal neerdalen om zich op de aarde op een bijzondere manier te openbaren. Enerzijds tot de verlossing van zijn verdrukte volk, maar anderzijds, en daarover spreekt Jesaja, ten gerichte over al wat zich tegen God opstelt. Vreemd is het uiteraard niet dat bij Jesaja weer dat aspect, die man is er zijn leven lang niet van los kunnen komen, weer dat aspect van die vlammende, heilige majesteit van God op de voorgrond staat. Evenals in dat roepingsvisioen een beven vaart door heel de tempel. Zo worden hemel en aarde, bergen en wateren bewogen, als God triomfeert over alle schepsel en het in het stof drukt en neerwerpt. En dat is het hakende en het botsende in alle profetieën van elke profeet, tot aan Maleachi's dagen toe. En die triomf van God, die brengt niet Israël tot glorie, zoals lichtzinnige lieden het graag voorstelden en het zich indachten. Nee, ook de ondergang van Gods eigen volk is daarin begrepen. Dezelfde lijn die ook Amos trekt en... ja, en toch scheen het er ook van meet af aan eigenlijk en in toenemende mate, ook in die ondergangsprofetieën, die verwoestingsprofetieën van Jesaja, die in de meest nabije context betrekking hebben op Assyrië dat aankomt, toch zie je als het ware de grote gier zweven, die steeds wijdere spiralen omlaag komen. De machtsontplooiing van Babel kondigt zich eigenlijk door de profetieën heen telkens weer aan. Na Assyrië zal pas de grote verpletterende macht toeslaan in Nebukadnezar en in zijn Babylonische Rijk, als God alle menselijke hoogheid neerstoot. En dan, maar dan ben ik al veel verder, maar dat ligt nu buiten mijn bestek, en dan toch ook anderzijds, als God ook door Jesaja de vernedering op zijn beurt aankondigt van dat trotse wereldrijk Babel, dat dan met zijn val tegelijkertijd het ware Israël, het overblijfsel, naar de verkiezing der genade wordt getroost. Want God is zijn volk niet vergeten. En hij is zijn belofte niet vergeten. En ik denk dat we daar nog wat van te wachten hebben. Ondanks alle discussie die we daar gisteravond over gevoerd hebben. Hij is zijn volk niet vergeten en zijn belofte niet kwijt. En zijn woord staat tot in der eeuwigheid. Zo liggen in Jesaja's gerichtswoorden dus het verre, het allerlaatste gericht. Dan kunt u helemaal tot het einde doordenken. En ook de voltrekking van het oordeel en aan Juda en Israël nu, dat ligt ineengevouwen. Daarom is het zo moeilijk preken over de oud-testamentische teksten uit deze profetieën, omdat die meervoudigheid en die meerbodemigheid, hoe moet ik dat zeggen, toch altijd een weerbarstige materie is. Zeker als je niet al te lang mag preken in je gemeente. Ik bedoel, wat de lengte van de kerkdienst betreft dan. Je hebt soms zoveel op je bord liggen dat je uit wil delen dat het allemaal niet kan. Dat is ook een van de beperkingen waar wij in deze vluchtige tijd helaas mee te maken hebben. Waarin je zo vaak voor je gevoel de theoloog in je maar een beetje op dieet moet zetten. Maar goed, bij mij misschien niet gelukt, maar... maar dat weet iedereen die deze aspecten van het Oude Testament exegetisch onderzoekt en duidt. De tijdelijke gerichten dragen dat grote laatste oordeel altijd in zich. Zoals de tekenen der tijden de laatste ontknoping en ontplooiing altijd in zich dragen. Zwanger gaan aan het allerlaatste en het eigenlijke. En bovendien blijkt het dat de duiding van de vervulling van Gods oordeelswoorden in de tijd ook verre van eenvoudig is. Ze is niet eenvormig. En ze strekt zich wat Juda en Jeruzalem betreft over een lange tijd uit in een reeks van elkaar opvolgende rampen. Maar wie de concrete vormen van het gericht leest, en wie bedenkt dat ook die concrete vormen die je signaleert in een bepaalde tijd iets van de zwangerschap van het allerlaatste in zich dragen, die huivert ook vandaag de dag, beste mensen. Het treedt bijvoorbeeld ten dagen, dat kondigt hij aan, Jeremia, daar zal een toestand intreden van anarchie. Een grenzeloze verwarring. En bij het ontbreken van leidslieden, die hebben ze in de vut gestopt, denk ik, worden knapen tot vorsten gesteld. En kindergrillen, zegt de profeet, zullen over hen heersen. Alle eerbied voor ouderdom is, of positie is verdwenen. zonder dat je per se een verdediger hoeft te zijn van de gevestigde orde of van een bepaalde toplaag in de samenleving. Moet de ontbinding ons duidelijk zijn als ook vandaag ten onzent al dit soort zaken op de een of andere manier spelen. Het zal zelfs zo ver zakken dat iedereen die nog een fatsoenlijk stukje kleren draagt, zal aangezocht worden om de leiding van het volk op zich te nemen. Maar iedere aangezochte zal zich aan die hachelijke taak onttrekken. Hij zal bedanken voor de eer. In een andere profetie, 3 vers 16 tot 4 vers 1, wordt het gericht ook aangekondigd over de aanzienlijke vrouwen. Ik had er gisteren even een uitglijder over. Wordt aangekondigd over de aanzienlijke vrouwen aan wie de profeet reeds hun trots en lichtzinnigheid heeft verweten. Het zal uit zijn met de kraaltjes en de kettingjes en de hoedjes en de reukdoosjes en de hulledoeken en de sluiers, het lonken met de ogen en het getrippel als met gebonden voeten, heel dat behaagzieke en lustopwekkende coquetterie. Er zal in plaats van balsemgeur vunsheid zijn. En in plaats van een gordel, een touw. In plaats van haartooi, kaalheid. In stee van een pronkgewaad, zakomhulling. Brandmerk in plaats van schoonheid. En ik denk dat je dan de beelden van het exil voor je krijgt. De wegvoering. Zoals vee wordt gebrandmerkt. Worden ze in groepen bijeengedreven. In de tijdelijke concentratiekampen om afgevoerd te worden naar het grote concentratiekamp achter de hekken van Babel. Touw en brandmerk. In vers 13 wordt die gevankelijke wegvoering ook met zoveel woorden genoemd. Het volk gaat in ballingschap om gebrek aan inzicht, geestelijk kennen. Zijn adel wordt tot hongerleiders, zijn volksmassa's versmachten van dorst. En zijn in de eerste fase van Jesaja's optreden, denk ik, toch Syriërs, Filistijnen, later de Assyriërs, die Gods geestel zullen zijn, culminerend in die inval onder Sanherib in 701 ten tijde van Hiskia, waar de hoofdstad door een wonderlijk ingrijpen van God nog ontkomt aan de totale vernietiging. Maar er is echter in die vroege profetieën van Jesaja die betrekking hebben op de dagen van koning Achas en de naderende legers van Israël en Syrië die Juda dwingen willen tot het meedoen in de coalitie tegen Assyrië, er is ook de notie van de bescherming van Jeruzalem. Het is een verkondiging die hij later onder Hiskia en dan met het oog op de Assyrische dreiging die tot onder de muren komt, herhaalt. Telkens weer. Al heft die toezegging van bescherming voor Jeruzalem uiteindelijk de gerichtsprediking niet op. Daar heb je de fase van de conditionele vormen. Bijvoorbeeld tegenover Achas, zo ge niet gelooft dat ik uw heil ben, zult ge niet bevestigd worden. En je komt ook het element van de gerichtsloutering tegen, waarin als vrucht van het gericht wordt toegezegd een gelouterde volkstoestand, waarin het boze en de bozen zullen zijn weggedaan en Jeruzalem weer rechters en raadslieden ontvangt als van ouds en daarom weer de naam mag dragen van stad en gerechtigheid en getrouwe veste. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerenden rechtigheid, of dat altijd alleen maar die puur geestelijke notie heeft die wij er vaak aan verbinden, dat acht ik dan nog de vraag. Daar zit meer aan vast. Maar op de achtergrond staat dan toch altijd nog die blijvende liefde van de Heere voor zijn volk. Noties die we ook bij Hosea aantreffen. Dan wordt de heilstijd hier beschreven als de onmiddellijke vrucht van het gericht en ook als een verbeterde voortzetting van het tegenwoordige volksbestaan. Moeilijk, ja. Want of het nou Jesaja, dat is een vraag die je toch in alle gemoeden stellen mag, of het Jesaja bij het opschrijven van deze profetieën helder is geweest, hoe dat overeen te brengen is met zijn vroegere voorzeggingen over radicale volksondergang, kunnen wij ook niet met zekerheid zeggen. Een profeet heeft de verschillende toekomstbeelden die God hem te zien geeft, getrouw weer te geven. Ook al kan hij op dat moment niet doorzien hoe het een met het ander is te rijmen. Want later heeft Jesaja immers de voorzegging van de volksondergang voortgezet. En anderzijds de heilstijd duidelijker dan in zijn vroegere profetieën nog beschreven als een nieuwe periode van het Godsrijk onder de wonderkoning uit Davids huis. Intussen mag het ons duidelijk zijn dat gerichtsprediking bij Jesaja niet altijd en overal zo'n massief oordeelswoord is waaraan geen wrikken of bewegen is. Dat kan ook niet, denk ik. Maar hij heeft het zelf ervaren dat er reiniging, verzoening, vergeving bij God was toen de seraf zijn lippen aanraakte met de van het altaar genomen kolen, hem verzekerde dat zijn schuld was geweken en zijn zonde verzoend. Het vuur van de heiligheid Gods kan verteren, het kan ook louteren en reinigen. In de prediking van Jesaja beantwoordt hieraan de gedachte dat er voor de zonde van het volk vergeving is. Maar, dat mag u dan voorwaardelijk noemen zo u wilt, daar staan ze trouwens vandaag de dag verschrikkelijk snel mee klaar. Maar alleen in de weg van de bekering. Wij vermoorden onze gemeente met, in dat opzicht, onvoorwaardelijkheid. De weg van de bekering. En ook al komt dat woord als zodanig in deze profetieën eigenlijk niet eens zozeer voor, ook niet de oproep bekeert u, vindt u ook nauwelijks. Het neemt niet weg dat we niet aan de letter alleen maar hechten, dat de zaak zelf duidelijk present is, al was het alleen maar omdat de bestraffing van de zonde en de aankondiging van het oordeel erop gericht zijn dat het volk de zonde laten zal. In welk geval, ik zeg het dan voorzichtig, in welk geval God zijn oordeel minstens opschort. Dat is een notie apart, maar wel heel wezenlijk. Hij stelt het uit, hij schort het op. Hier dient genoemd, denk ik, dat klassieke woord uit Jesaja 1, vers 18. Kom dan, ik laat me met de exegese nu niet op dat moment in. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen wit worden als wol. Als witte wol. Daar is behoud. Alleen Juda wordt ondubbelzinnig geplaatst voor de keuze tussen twee wegen. Vers 19 van hoofdstuk 1. Indien gij willig zijt en hoort, zo zult ge het goede van dit land eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult ge van het zwaard gegeten worden. Het is eten of gegeten worden. Want de mond des Heren heeft het gesproken. Dat is een gerichtsaankondiging met een duidelijk voorwaardelijk karakter, maar ook de wederkeer. Inderdaad, het staat aan Gods vrijmacht een uitgesproken gerichtsaankondiging in geval van bekering weer in te trekken. Hoe vaak heeft God dat al niet gedaan? Ik denk dat wij dienaren mogen zijn, hoop ik, die dat ook in hun eigen leven weten. Hoe vaak heeft God dat al niet gedaan? Dat Gods vrijmacht is een uitgesproken gerichtsaankondiging in geval van bekering in te trekken. Daar heb je toch de hele evangelieverkondiging in noetsen. Hoezeer ligt hier het Oude Testament op één lijn met het Nieuwe en omgekeerd. Oordeel en genade, indien men zich bekeert tot hem die God gegeven heeft als middelaar Gods en der mensen. Tot op de Areopagus toe verkondigt Paulus dat. En bovendien de oproep van Jesaja tot bekering, terwijl hij zeker weet dat het volk niet luisteren zal uiteindelijk, laat plaats voor de mogelijkheid dat die oproep in een bepaald geval toch een gunstige uitwerking hebben zal. Misschien zelfs in bredere kringen tijdelijke inkeer en daardoor uitstel van het gericht bewerkt. Gisteren had ik het over volksbekeringen die zelden diep gaan. Maar u moet ze ook niet wegpoetsen en bagatelliseren. En ik denk dat de stille of de krachtige hoop die we hebben op een herleving van de grote daden Gods ook in ons land, toch ook de grote achtergrond is van ons bidden voor ons arme volk om wederkeer tot het woord van het horen, het pad van het gebod van God, ook in al de vraagstukken waar wij voor staan en waar we in zitten. Een hartstochtelijk verlangen dat God werken zou als in oude tijden. Wat de Heere zijn gericht nog zou opschorten. Hoezeer een kind van God ook individueel verlangen mag naar de komst van Christus. Spoedig. Misschien moet je ook daarvan zeggen. Dat zijn vrienden die niet verzoend hoeven te worden. Beide. En nu komen we op de bij Jesaja, zo fundamentele notie van het overblijfsel. Nationale bekering kan eigenlijk alleen maar realiteit hebben indien en voor zoverre door Jesaja verkondigde godswoord innerlijk wordt aanvaard. Ook zoiets machtig belangrijks. Dat is een klassiek en boventijdelijk gegeven. Ook daarin kom je in het Nieuwe Testament dezelfde grondgedachte tegen. Innerlijke aanvaarding. Naar zijn oordeelskant en zijn behoudsaspect. Is diep essentieel voor het behoud van een mensenkind en zelfs voor de vrede van een heel volk. Aanvaarding van het oordeel, resulterend in bekering en geloof. En ook Jesaja heeft geweten dat die laatste zaken allerminst gemeen goed waren. Hij heeft de scherpe scheidslijn gezien, getrokken door het godswoord. Want bekering is in de grond der zaken een persoonlijke zaak. En dat komt dus ook uit door de klare manier waarop Jesaja verkondigt dat er in het volk een scheiding plaatsgrijpt. Dat is een gouden draad door de schrift. Reeds de openbaring aan Elia bij de Horeb hield in dat de Heere te midden van het gericht van droogte en hongersnood en geestelijke crisis in Israël zou doen overblijven 7000 die de knieën voor Baal niet hadden gebogen. Onze belijdenis spreekt zich in dezelfde zin uit, u weet dat. En deze gedachte krijgt in Jesaja's profetie een bijzondere betekenis. Bij zijn roeping hoort hij van een heilig zaad dat van het ondergaande volk zal overblijven, zoals er bij het vellen van de eik een tronk, een stomp blijft staan. En hetzelfde ligt opgesloten in de naam van een van zijn kinderen, Shear Yashub, een overblijfsel keert weder. En daar zitten twee kanten aan. De naam spreekt van gericht, waar slechts een overblijfsel ontkomt. Maar houd daartegenover de belofte evengoed ook in zich. Dat er na het gericht nog een overblijfsel zijn zal. Dat in de weg van de bekering de zegeningen van God zal beërven. Ik denk niet dat wij moeten bedoelen of menen dat met het overblijfsel Juda als staat bedoeld is in tegenstelling met Israël dat niet meer hersteld is. Het overblijfsel is een rest van Juda. En de ongeloofskeuze van Agas, hij vraagt supervroom geen teken. Maak dat duidelijk. Daar begint het. Supervrome mensen. In de belofte van het Emmanuelsteken stelt Jesaja het gelovige volksdeel dat op God vertrouwt tegenover Agas. En dat gelovige volksdeel, klein of groot, wordt gerepresenteerd in de moeder met haar kind, Emmanuel. Dit volksdeel is het overblijfsel dat in de weg van de bekering wordt behouden. Hier hebben wij tegenstelling tussen Israël naar het vlees dat ondergaat en Israël naar de geest dat de belofte beërft. Al zijn termen aanvechtbaar. Goed, en u weet hoe oud die notie toch eigenlijk al is. Je kunt het ook in de gebeurtenissen duiden. Zeker. Het komt nog niet direct tot een concrete scheiding van de Syrisch-Efraïmitische inval wordt straks heel Juda bevrijd, maar de tegenstelling is er al heel nadrukkelijk. Alleen het gelovige volksdeel mag de bevrijding ook van de Syro-Eframitische coalitie als de vervulling van de belofte Gods ervaren en genieten. Oh, en de anderen hebben gezegd, nou ja, dat is een politieke gebeurlijkheid. Klaar uit. We zijn er weer aan ontsnapt. Zo gaat dat toch? En een heel stuk verder in de geschiedenis blijkt dat opnieuw. Dan spreidt Hizkia, een koning van de smalle gemeente, die de aarde beërven zal, de brieven voor het aangezicht van God uit in de tempel, in worstelend en biddend gezelschap van Jesaja. Weer. Het overblijfsel tekent zich ook al ten tijde van Achas af in die zin dat na zijn ontmoeting met de koning die het teken, het Emmanuelsteken, weigert, de profeet zich terugtrekt in de kring van zijn leerlingen met wie hij zich nu van meet af aan weet in tegenoverstelling met zijn volk. En deze kring vormt in beginsel het overblijfsel dat de belofte beërft. En later keert de gedachte van het geestelijk Israël nog eens terug, als namelijk Jesaja blijkbaar doelend op dat Davidische koningshuis gewaagd van de door God in Sion gelegde grondsteen van het toekomstige Godsrijk en daaraan toevoegt dat die steen de inscriptie draagt: wie gelooft zal niet beschaamd worden. En u weet hoe spoor dat woord trekt in Christus door de ganse schrift heen. En ook 14 vers 32 is hier zo machtig treffend. Als gezanten op de stoep staan, dat de Heere antwoord geeft, zeg dat ik Sion gegrondvest heb, opdat de bedrukten van mijn volk daarin een toevlucht zouden hebben. Zij die geen menselijk getimmerte van coalitie nodig hebben, maar op God vertrouwen. Maar het is wel typerend, broeders, tot op vandaag hoor. De vromen heten bedrukten, ellendigen, armen. Dat zijn Gods uitverkorenen. En als u bijbels gezien vraagt naar het kenmerk van de uitverkiezing, dan ken ik er eigenlijk maar één. Dat zij dag en nacht tot God roepen. Daar hebt u ze. En dat gaat door. Ik kan het maar aanstippen. En om niet meer te noemen, op een duidelijke manier komt de gedachte van het overblijfsel voor in de heilsbelofte van 4 vers 2 tot 6, waar het heil beschreven wordt, let u op, als bestemd voor Israëls overgeblevenen en ontkomenen, voor ieder die geschreven is ten leven in Jeruzalem. Waarmee dus naar het bij God berustende levensboek en daarmee naar zijn raadsbesluit als diepste grond van hun redding wordt verwezen. Daar hebt u de verkiezing ten eeuwige leven, gehuld in aardse beelden en vormen, midden in de profetieën van het Oude Testament. En hoe kardinaal en fundamenteel komen wij de grondlijn hier tegen, komt de grondlijn van het heil des Heren, dat des Heren is, naar boven. Voor alle eeuwen, opdat wij ze vandaag in de prediking niet zouden verheimelijken. Of er verstolen over zouden spreken, maar ik hoef niet te herhalen wat gisteren is gezegd. We moeten ons beperken. Ook daar waar het gaat over de Messias koning die in de profetie van Jesaja zo'n voorname plaats inneemt. Daar is uiteraard literatuur waar u te kust en te keur terecht kunt. Ik trek alleen maar een paar lijnen om iets te laten zien van de gebinten. De belofte van een toekomstige verlosser. Sommige theologen zeggen dat Jesaja de uitvinder van de Messiasverwachting is. Ze beginnen ze erg laat in de Bijbel, denk ik. Maar goed, ik denk dat wij mogen zeggen dat die heilsbelofte van de toekomstige verlosser uiteindelijk uit het paradijs stamt na de val in de zonde. En dat eigenlijk de ganse schrift, als je het van die hoek uit bekijkt, ontwikkeling is van die heilsbelofte. Heenwerkt naar Gods grote toekomst. De koningsgedachte treedt in Israël daarbij op de voorgrond. Er is aan de ene kant sprake van het koningschap des Heren. Dan krijg je Saul, de koning uit de linkerhand Gods. En dan krijg je David, de man naar het hart van God. Ook dat geheimenis van de verkiezing weer inschittert. Want wie is David tegenover Saul? Is hij beter dan Saul? Het is wel de toezegging die aan Davids huis gebonden wordt door de profetie. Dat zijn dynastie in eeuwigheid zal worden bevestigd. En dat de troon van zijn zoon voor altijd zal worden vastgezet. Nu preek nou wel door. Psalm 89, Psalm 72. 2 Samuel 7, vers 12. Wat is mijn huis bij God? De dichters van de Messiaanse psalmen, 45, 110. Stamt dus de profetie van de Messias niet van Jesaja, maar hij neemt wel een machtig belangrijke plaats in de geschiedenis van de Godsopenbaring. Want wij kunnen wel zeggen dat bij Jesaja meer dan enig andere profeet die belofte van de koning uit het huis van David toch de achtergrond vormt van heel zijn prediken en het richtsnoer is van heel zijn profetische optreden te midden van zijn tijdgenoten. Terwijl ze in engere kring als een banier wordt opgeheven, waaromheen hij verzamelt allen die op de Heere blijven hopen, de bruidskerk van de oude dag. En daarbij komt dan dat Jesaja, de koninklijke profeet, die koning heeft omschreven met een levendigheid van tekening en met een helderheid van visie die in het Oude Testament eigenlijk nergens wordt overtroffen. Jesaja 7 vers 14, Jesaja 9 vers 1 tot 6, Jesaja 11 vers 1 tot 5. En het lust mij om al die dingen uit te gaan werken, maar goed, dat kan niet. Daar heb u zelf natuurlijk vaak genoeg over gepreekt. Klassiek van betekenis, met name door de duidelijke manier waarop hier wordt voorzegd het optreden van Christus in Galilea, het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Dat gaat door. Zijn voortkomen uit het vervallen koningshuis van David, zijn toerusting met de volheid van de geest en ook het hele Pinksterfeest is in die profetieën van Jesaja aanwezig. Dan zal worden uitgestort de geest uit de hoogte. De goddelijke natuur van de zaligmaker, terwijl het ook Jesaja is die op typisch omsluierde manier de geboorte van Christus uit de maagd heeft gemeld. Ik ga wat dat laatste betreft voorbij aan allerlei exegetische knopen en klemmen die je ten aanzien van Jesaja 7 vers 14 kunt signaleren. Maar ongetwijfeld heeft Jesaja in eerste instantie gewaagd van een kind dat niet de Messias zelf natuurlijk is, maar een type van hem zal zijn. Is daar in die smalle gemeente in Jeruzalem dat benarde hoopsken volks, is daar een jonge moeder die lid is van die gemeente, niet van een esoterische club, maar van een smalle gemeente, is daar een moeder die een kind krijgt. En dat ze terwijl de Syro-Efraïmitische coalitie opkomt rukken en Juda mee wil slepen in de afval van zijn God, dat haar kind, dat ze in haar schoot draagt en baart, de naam geeft Immanuel, God is met ons. Dat is een profetisch getuigenis te midden van de woeste aanvallen van het rijk der duisternis en van alle menselijke staketsels die opgeworpen worden en alle menselijke torens van Babel die gebouwd worden. God is met ons, Immanuel. En eer, zegt de profeet, eer dat haar kind tot onderscheidende kennis komt, zullen Juda's vijanden, Israël en Syrië, van hun macht beroofd zijn. Boter en honing zal hij eten. Overvloed. En dan gaat er zoveel warrelen en dwarrelen door de mensen hart en hoofd heen. En dan kan je er zoveel lijnen uittrekken. Dat is het geloofsvertrouwen van de jonge moeder en van Jesaja's kring, dat pijnlijk ontbreekt bij de koning en de leidslieden. Maar de geest van de profetie, heeft dit woord bestemd om drager te zijn van de nog veel diepere gedachte. Dit tweetal is type van Maria met haar eerstgeborene. Dat Jesaja niet spreekt van een vader, maar van een moeder met haar kind is geen toeval. Hier werkt dezelfde God van de openbaring die in het paradijs heen gewezen had naar het zaad van de vrouw. De vervulling zal laten zien dat die gestalte van de vrouw met haar kind door het Oude Testament in profetie en type getoond heen wees naar het grote wonder dat God in de volheid van de tijd zou werken door uit de vrouw alleen zonder toedoen des mans de verlosser geboren te laten worden als zijn onbevattelijke geschenk voor het volk dat op hem leert hopen en op God leert bouwen. En dan 9 vers 1 tot 6, waar hij rechtstreeks spreekt van de Messias, het licht in de duisternissen opgaat en die wonen in het land van schaduw des doods, over hen gaat een lichtglans op. Tot aan het einde der dagen toe zal die belofte God nooit uitgeput raken. Centraal als ze vervuld is in Christus. Die duisternis is eerst die bange ellende waar het volk in gekomen zal zijn door de Assyrische benauwing. Maar het bevrijde volk komt tot nieuwe groei. Het juk van de verdrukker is gebroken. En de oorlogsweeën waaraan de tijd van Jesaja zo rijk is gaan voorbij, alle soldatenschoen die dreunen trappelt en elke mantel die in bloed gewenteld is gaat ter verbranding, wordt een prooi van het vuur. En ja, en dan waaiert de einder stralend open. De toekomst van het wonderkind ontrolt zich. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Aan de grootheid van deze heerschappij. En de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en om het te versterken met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Het staat er toch zo goed voor. Want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En het loopt God nooit uit de hand. En zijn rijk zal triomferen. Ja, broeders, gedachten gaan het gesprek dat sommigen onzer tot in de kleine uren voerden gisteravond. En dat is goed om elkaar ook te scherpen. Te ondervragen, weg te wijzen, hoe dan ook. Wie zal het dan allemaal nog exact kunnen duiden? Er zijn vrachten aan vragen. Exegetisch, dogmatisch, het hele Israël gebeuren. Komt de kerk als geestelijk Israël in de plaats van Israël? Of komt er een herstel van Israël samen met de bekering van het oude bondsvolk? Wij staan in dagen van sterke herleving, van belangstelling voor Israël. Nou, daar spreek ik mij hier dus nu niet over uit. Ik had dat ook niet zo nodig op dit moment. Ik weet één ding wel, dat, om het nou eens heel menselijk te zeggen, timing niet de sterkste kant van de profeten is. Daar heeft God ze ook niet voor aangesteld. Om precies te zeggen dan en dan. Daar heb je mensen voor tegenwoordig die dat kunnen. Ze hebben meer van een geestvervulde dromer. Wat ik denk een beetje aan een wiegende dromer uit dat boek. Een man die het zag, dat is een profeet. En hij ziet er zoveel van dat hij het eigenlijke en het wezenlijke ziet. En dan schuift God de gordijnen ook soms weer voor hem dicht. Ze zien zoveel bij tijden dat de verrukking het wint van de precieze aanduiding. Er is niets op tegen, broeders, als die verrukking van de visioenen Gods, ook voor de toekomst, soms op ons gezicht te lezen is en heen trilt door onze woorden. Als wij ons volk mogen zeggen over een goed, hoe groot is het goed dat gij geeft? aan uw erfenis. Dat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen en die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Dat is het overblijfsel. Dat is de rest die zich bekeert en die wederkeert. En hoe vloeiend hun taal dan is en hoe buitelend abundant de beeld in hun profetie. Eén ding staat vast, de toekomst is aan God. En aan zijn zoon. En aan zijn kerk. Uit Jood en Heiden vergaderd. Er komt vast en zeker nog zoveel door de oordelen heen. Want daar gaat het altijd doorheen met u en met mij en met de wereld en met de kerk. Maar zalig als de kool ons leven heeft ontzondigd. En wij het heilige perspectief van de grote daden Gods ontwaren mogen. Er komt nog zoveel door de oordelen heen dat we ons hoogelijk zullen verbazen. Als Paulus opgetrokken werd in de derde hemel. En daar zoveel heeft gezien en gehoord. Als hij dan ook nog zegt over wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgeklommen. Wat God bereid heeft die hem lief hebben. Maar je moet er wel voor behoren bij het overblijfsel. En dat is niet de crème de la crème der mensheid. Dat is het volk, ellendig en arm. Dat nochtans op de naam des Heren vertrouwt. Amen. Zullen we danken. Heere, uw naam zij dank. Voor uw vergezichten. En die ziet u nog veel verder dan wij. Want gij zijt God. En u zijn alle dingen van eeuwigheid bekend. En de apostel zong. Toen hij de letters schreef. Uit hem en door hem. En tot hem zijn alle dingen, hem zij de lof in eeuwigheid. Heren, bij al deze rijkdommen maakt gij uw volk arm in zichzelf. Och, wij hebben soms tijden, heren, dat wij er niets van zien. Dat wij het ook soms zo moeilijk voor onszelf kunnen geloven. En dat we denken, hoe kom ik ooit in die toekomst? En hoe zal ik ooit God verheerlijken? Maar voor allen die een hoop op uw zoon stellen. En die uit dat grote kind, uw zoon, leven. Die niettemin ook de sterke vader der eeuwigheid en de vredevorst is. Voor hen zal het waar worden. Dat ze in zullen gaan in een vreugde. Die hier op aarde, hoe rijk die ook mag zijn geweest in de ontmoeting met u, als u dingen aan ons geschieden, in al ons sidderen en beven, ook die ontzaglijke vreugde er is. Maar het zal nog alle bevatting te boven gaan. Heren, we bidden u dat we er eens weer zin in zouden mogen hebben. Maar dat niet alleen, dat we er ook zicht op zullen hebben. En dat het ons aanvuurt om van die naam en van dat rijk te spreken. En te werven onderdanen voor dit rijk en voor deze koning. Ze in eerlijkheid te recruteren. Ze geen rat voor de ogen te draaien. Om ze naar een wisse ondergang te sturen. Maar ze eerlijk te behandelen. Maar ze te brengen aan de voeten van de koning. Heb dank voor wat u ons gaf en geef ons ook straks in de woordbediening opnieuw uw zegen, ook onze broeder, die de taak op zich heeft genomen het laatste woord hier tot ons te spreken. Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. Zing een psalm 72, het tweede vers, de bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En Het laatste, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 2 en 11 van Psalm 72. Er is nog gelegenheid om in het boekje voor dominee Riedijk te tekenen. Dat ligt hier. We zullen proberen om 11:15 hier terug te zijn. En dan zal dominee Buys het laatste woord tot ons spreken hier.